Kunnen onze Bijbels openen bij Romeinen, het 8e hoofdstuk. Dan gaan we daar wat lezen en dan zien wat de Heer ons verder wil vertellen. Romeinen. Ik wil graag lezen, de vorige keer hebben we gelezen tot en met vers 17. En toen, dat is 2 weken geleden, dat was op de Pinksterdag. Of de herinnering van de Pinksterdag. En toen hebben we gezien dat de kinderen Gods, die geleid worden door de Heilige Geest. Dat zijn kinderen Gods. En dat mogen we dus verwachten, dat wanneer we kinderen Gods zijn, dat we geleid worden. En dat is heel belangrijk in ons leven. En dan gaan we dat hier ook verder uitgewerkt zien. Als je nou eens werkelijk wil genieten, dan is dat een hoofdstuk om werkelijk van te genieten. Hè? En ik weet niet dat je geniet van je Bijbel, maar dat is het genieten waard. En ik lees van vers 18. Want ik houd het daarvoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen of op te wegen tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden. En nu ga ik even een ander vers lezen en dan zijn er andere versen die er ook kunnen komen. En die allemaal naar dit vers leidt. En dat is vers 32. Want dan geeft hij dat ervoor. In vers 31 geeft hij die vragen. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan geeft hij daarop dus het antwoord. De uitleg zit daar dus helemaal in. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons alle overgegeven. En hoe zal hij ook ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zie, dus het gaat de Heer Jezus, hè, die het werk aan het kruis van Golgotha volbracht heeft. Dus als je, ik heb dat zo in Bijbel, je wordt hier dus dan vaak 2 rijen zo naast elkaar, en dan zeg je het één, dat verlicht je helemaal, en dan zet je het kruis naast, en dan gaan al die versen, die wijzen erop, zie? En dan krijg je zo de werking, krijg je in je hart, en je ziet wat er allemaal aan de hand is. Bijvoorbeeld als we dit eerste vers dat we gelezen hebben, vers 18, dan zie je dat dus ook, en dus als je door de geest geleid wordt, dan kun je die dingen zien, hè? En dan zie je dus, dat in deze tijd, want dan komen we wel eens zwaarigheid tegen, komen we wel eens moeilijkheden tegen. We zijn nog op deze aarde, we zijn nog in het vlees, we komen nog van allerlei dingen tegen in het leven, en dat kan wel eens moeilijk zijn. Er is niemand hier die geen moeite of verdriet kent, maar dat is allemaal gegeven opdat we het in zijn hand leggen, want hij wijst ons daardoor naar het kruis. En wat ook uw moeilijkheid vanmorgen is, dat mag u bij dat kruis neerleggen. Doet u dat niet, dan houdt u het vast en hebt u het in uw eigen handen. Zelf kunt u het niet uitwerken, hij kan het wel uitwerken. Maar hij kan het niet uitwerken, hij het vasthoudt. Zie? En nou, daar wijzen verschillende versen naar, die gaan we dan ook lezen. En die gaan we even in het licht van weer een ander vers stellen. En dat zal ik u ook laten zien. Dat is vers 22. Want wij weten, mooi uit weten, hè? Weet je het? Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. Hoor je zuchten? En die schepselen die kunnen ook nog alles zuchten. Hè? Dus ze zuchten. Is dat goed? Nee, maar het is wel reëel natuurlijk. Want we komen dingen tegen in ons leven die het maken dat we zuchten. Nou, dan gaan we nog verder lezen. En we kijken wat er dan staat. En tezamen als in barensnood is tot nu toe. Kent u die barensnood? Als je dus als een vrouw gaat baren, dan krijgen ze weeën, er komen pijnen aan. Dan moet u eens even nadenken over hetgeen dat u zelf meemaakt, hetgeen dat er in de wereld gebeurt, en hetgeen dat je zelf aan de aarde zelf kunt zien. Kun je dingen aan de aarde zelf zien? Nou, ik zou het wel denken. Er komen geregeld meer aardbevingen. Dan heb je verschuivingen in die aarde die we nog nooit meegemaakt hebben eerder. Er zijn meer orkanen en stormen en tsunamis en ga zo maar door. Je kunt er zo, als je even je zaak naleest, dan heb je zo handen vol ervan. Die aarde zelf, die is ook in barensnood. En ook degenen die daarop wonen, die zijn in barensnood, want er is een zuchten. En voor ons, er is een zuchten. Waarom? Sommigen van ons hebben kinderen, sommigen van ons hebben geliefden, sommigen hebben collega's, sommigen hebben vader en moeders, wat die de Heer Jezus niet kennen. Of die misschien ver van hem af zijn. Zijn daar dingen om voor te zuchten zeker? Maar dan geeft hij ook weer een antwoord op. Kijk dan even met me naar het 26e vers. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar moet u even kijken wat er nu staat. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Er zijn zuchtingen. Er is een barensnood in de gehele schepping. Door de hele schepping heen zie je die barensnood. En wat betekent dat? Dat betekent toch dat we uitzien naar een spoedige komst van de Heer Jezus. Dat het kan toch niet anders of in die barensnood, dan moet er toch iets gebaard worden. Anders heeft barensnood natuurlijk geen zin. En dus, Wat is die barensnood? Je ziet, er wordt een heerlijkheid wordt er uitgebaard. Er wordt leven uitgebaard. Leven vanuit de dood. Iets is gestorven en er komt leven uit. Het zaad dat gaat in de aarde, het zaad dat gaat in de vrouw en het wordt bevrucht en er komt leven uit. Er wordt gebaard, ik moet het eigenlijk zo zeggen. Dat wordt gebaard. Dat is een heel gebaar, hè? Nou, er wordt gebaard daar door die barensnood. Zo is ook die aarde is bezig, zo is alles rond ons bezig. En zo zie je dat er een hele spoedige komst van de Heer Jezus gaat zijn. Ik denk echt niet dat dat lang is. Wij zetten geen tijden, daar zijn we niet voor. Dat dan zo de Heer Jezus zegt, de Vader die weet dat alleen. De Zoon die heeft die datum ook nog niet gekregen. Dus dan weten wij hem zeker niet. Iemand die dat wel gaat stellen, die is natuurlijk dwaas bezig. Maar we mogen wel zien na deze dingen die zo duidelijk voor ons gesteld wordt. Een ander antwoord daar tegenover is bijvoorbeeld, of daarmee niet er tegenover, maar is Israël. Kijk maar naar Israël. Wat zie je dan? Dan zie je ook weer een deel van die barensnood. En je ziet wat er omheen gebeurt. Je ziet ook hoe al de volkeren tegen elkaar opstaan. En dan is dat eigenlijk al een voorafgaand iets, want die climax die komt eigenlijk pas na de opname. Die climax ervan die komt in de gedurende de grote verdrukking. Die komt niet. Maar je ziet dus al nu die weeën, dus dan zeg ik, dan is het 7 jaar dichterbij dan dat we dachten. Het is dus heel dichtbij. Je zou zeggen, ik hoor dat hij zich gereed maakt om te komen. En dan zie je toch uit, hoe lang zou dat nog duren? Ik vraag me werkelijk af, ik ben niet bezig met tijd of wat ook maar werkelijk, Heer Jezus, hoe lang gaat dit nog duren? We zien echt uit naar u. We wachten op u. Maar tegelijkertijd zien we ook uit dat in onze omgeving, wij wonen er ergens en we zeggen, die mensen hier, die moeten tot de Heer Jezus komen. En je ziet tegelijkertijd toch ook een harde terugtrekken en een verder af zijn. En mensen die als je zit evangelie kent, ja dat is mooi, maar en dan zijn ze weer vertrokken. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Heel duidelijk, dat wordt ons allemaal verteld, dat heeft allemaal te maken met die barensnood, dat je in die tijd leeft waarin die barensnood werkelijk gezien wordt. Die barensnood die had Paulus nog niet gezien, maar hij schrijft er al wel over. Wel interessant, hè? Dat hij daar wel over schreef. Trouwens, Petrus die schrijft er ook over de komst van de Heer Jezus. En zo schrijft Johannes er ook over de komst van de Heer Jezus. En dus je ziet dat die komst. En wij zelf. Hoe gaan we in deze tijd verder? Nou, Filippenzen schrijft er mooi over in het derde hoofdstuk in vers 20. En die zegt, wij wandelen in de hemel. We zijn opgewekt in Christus in de hemel. En zo we wandelen in de hemel. Efeze zegt dat, Filippenzen zegt dat. Zo, hoe vind je het wandelen? Schikt dat aardig of heb je er moeite mee met dat wandelen? Met dat wandelen in de hemel? Of zeg je, ik was helemaal weer beneden. Dat kan ook natuurlijk. Hè? Soms is het net of dat je even een verzakking hebt. Wat bondig. Wat is er aan de hand? Ja, ik dacht. Moet niet denken, dat is slecht werk. Hè? Dan verliezen de meesten een hoop mee. Oké, we gaan hier weer verder kijken. Want er zijn hier nog meer van die dingen. Die allemaal naar dat kruis wijzen. Naar dat 32e vers. Mag ik het even zo zeggen? Dus ja, ik ben nogal een. Ik ben geen tekenaar. Maar ik ben alleen maar een eentje die overal naartoe kruist. En dan zet ik zo allemaal kruisen dan naar dat ene vers toe. En dat spreekt van het kruis. Hè? Dus dan moet ik even met me verder gaan. Dat heb ik van de week al een paar keer gezien. In vers 27. En die de harten doorzoekt, weten welke de mening van de geest zijn. Terwijl hij maar naar God voor de heilige bidt. Dus de heilige geest die is met u bezig. Die wil u leiden, die wil u laten zien. Maar soms kan het zijn dat je zo bezig bent met de moeite en het verdriet. Dat je niet ziet zijn hand. Dat je niet weet, oh, hij is erbij. Hij heeft het overgenomen. Hij is degene die me vasthoudt. Hij. Oké, dan gaan we verder. En dan staat er weer, dat staat er hier toch weer. En wij weten. Jezus, komt weer iets dat je weet. Mooi, waarom spreek ik er eigenlijk aan als je dat weet? En wij weten, zie je dat? Nou, hier komt iets dat heel bijzonder is. Dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Ik vraag me even af, had dat moeten zijn die alle goede dingen medewerken? Of moet het gewoon alle dingen zijn? Ik zou zeggen wat ik aan zat te denken. Hoe God alle dingen mede doet werken ten goede. Zijn dat alleen maar de goede dingen? Nee, dat staat er niet, hè. Nu, moet u even luisteren. Wie is die hele wijze koning die er was in het Oude Testament? Salomo, oké. In ieder geval in het begin was hij wijs. Hè? Is het u opgevallen dat waar zijn naam ook genoemd wordt? Of eigenlijk kom ik met iets anders nog. Weet je dat de naam van zijn moeder, wie was zijn moeder ook weer? Dat ze hebben, ja. En waar staat hij? In Matthäus 1. Waar staat ze daarvoor? In de lijn van de Heer Jezus. En daar komt uit Jozef. Nou, andere vraag. Wie was de broer van Salomo? Die hem opvolgde. Of niet die hem opvolgde, maar zijn broer. Die de naam was. Michael, wel eens gelezen? Wie zijn broer was? Of niet geïnteresseerd in zijn broer? Dit, als ik het goed heb, dan was Nathan zijn broer. Nathan was ook een profeet. In die tijd van Salomo. Maar Nathan was ook zijn broer. En weet je waar zijn broer gemeld wordt? In Lucas 3. En wat is dat? Daar hebben we de lijn naar Maria toe. Al die geslachtsregisters, wie leest die nou? Maar die zijn geweldig belangrijk. Als je dat even ziet, dan moet je luisteren. Wat voor lijn is dat? Dat is de lijn van Maria. waardoor de Heer Jezus geboren is. Zie je dat in allebei die lijnen, de naam van Bathseba staat daar niet, maar in allebei de lijnen zit Bathseba. En nu weet u allemaal wat er gebeurd is met Bathseba. U weet hoe wat er gebeurd is. Dat was de vrouw van Uria de Hetiet. He? En die had gezondigd met, zij was er niet buiten hoor, zij was erbij. Alleen David is ze schuldig, hè? Maar zij was er wel bij. Ze was niet onschuldig, laat ik het zo zeggen. David draagt de schuld, hij is de man, en ga zo maar door. Maar zij was er wel bij. Ziet u, dan zou u dat nooit gedaan hebben om die daar in allebei die registers te zetten. En daaruit komt, zijn dat goede dingen? Daaruit komt de Heer Jezus. Volgt u me? Dat God alle dingen doet, medewerken ten goede. En dan moet je niet gewoon kijken naar de goede dingen die je gedaan hebt. Die heb je trouwens niet gedaan. Laat ik dat even je geheugen verfrissen. Anders zijn we nog naar huis. Oh, zo lopen we voor elkaar. Maar ziet u het? Dit is gewoon een voorbeeld dat me vanmorgen gegeven werd toen ik eraan zat te denken. Ik dacht, zo, dat is ook wat. Nee, ik was gisteren mee bezig. Maar daar zijn ze. Door allebei die lijnen komt zij zo naar voren. Door Jozef, door Maria. En daar is. En daar wordt uitgeboren de Heer Jezus. Zou je dat goed noemen? Hij doet alle dingen medewerken ten goede. Wat voor moeilijkheden hebt u in uw leven waar hij mee van plan is om het uit te doen werken ten wat? Ten goede. Ten goede. En waar wijzen we dan? Waar wijst die tekst weer naartoe? Naar tekst 32. Het kruis. Ziet u het? Zo bijzonder dat God bezig is om ons te laten zien. Oh ja, maar dit is wel de tijd van waar die schepping, oh die schepping is in barensnood. En dan krijg je dat deze dingen als het ware allemaal wat verergerd worden. Je ziet er is overal een druk door heel de maatschappij heen zie je een druk. En je ziet de druk op de mensen. En het is gewoon moeilijk om iemand van onder die druk uit te halen en zeggen, hé, hier is de Heer Jezus. Ah, zo is het wel. Zo is het wel. Zo, kom uit van onder. Hè? Ik zou zo willen zeggen, kom er maar van onderuit, ik heb die toch al gezien. Maar kom uit van onder die hele druk en laat zien, hey, maar de Heer Jezus leeft en hij is aan het uitwerken in uw leven en met uw leven in, moet u goed luisteren, de kracht van de Heilige Geest. Het is niet mijn kracht, het is niet uw kracht, het is zijn kracht. Hij die de wereld geschapen heeft. Die aarde en hemel geschapen heeft en alles wat er omheen is, dat ze nog lang niet uitgevonden hebben. En dat laat hij zien om u te verblijden in het feit dat de Heer Jezus heeft alles volbracht. Wacht. Vanmorgen, waar zit u mee? Leg het bij hem neer. En hij zal het volbrengen, want hij heeft het al volbracht, maar hij zal het uitwerken. Ja. Iets is al volbracht, maar wij zijn er niet mee op de hoogte met die dingen. Wij vinden dat moeilijk natuurlijk, want God die heeft een werk, dat heeft hij al af. En hij is het, voor ons gezicht, is hij het nog aan het uitwerken. Zie je? Maar wij kunnen dat niet pakken, want wij kunnen alleen maar iets zien dat af is. Ja. Maar hij is dat nog aan het uitwerken. Maar wat God er gaat, is het al af. Als je dat nu bedenkt. Dat alles wat er gaat gebeuren, dat heeft God al afgemaakt. Dan zeg je, dus eigenlijk ben ik al hier. Maar God leidt me daar naartoe. Zie? Hier is het, God heeft het afgemaakt, maar ik moet er nog naartoe gebracht worden. Ik moet er nog naartoe groeien. Ik moet dat nog aannemen. Ik moet dat nog geloven. Ik moet dat nog vertrouwen. Ik moet er nog naar zien. Maar het is af. Ik kan het niet duidelijker zeggen. Dus, ik heb wel eens gezegd tegen mevrouw, dat moet ik voorzichtig zeggen natuurlijk vanmorgen. Dan gaan we bijvoorbeeld weg, net als nu naar Canada. En is de bedoeling. En dan zeg ik, ja, het is eigenlijk al gebeurd, we zijn zo weer terug. Dan zeg ik, ja, moet zo niet praten als je naar Lund, hè, weg gaat. Maar eigenlijk is het zo, hè. Nou, en, ik geloof dat 3 weken geleden was, ja, we zijn even weg. En hier, je bent alweer terug. Nou, zie je dat? Je hebt dat nu gezien. Dat tijdperk heb je nu gezien. Maar voor God was dat al heel tijd gezien. Voor ons is dat al gezien. Voorthuizen is weer voorbij, maar God heeft dat al gezien. Weet? En als je zo dus gaat kijken vanuit het oogpunt dat God voor ons heeft, dan wordt het leven heel anders. Dan ga je niet met dingen zitten, want je weet, je kunt ze toch niet uitwerken. Wie heeft er geen geliefde die nog niet de Heer Jezus kent? En dat is erg. Natuurlijk. Maar helpt het u als u daarmee gaat zitten en ondergebukt gaat en ga zo maar door? Nee. Maar u kunt het wel overgeven aan de Heer Jezus. En zeg, Heer Jezus, dit is uw zaak, niet de mijne. Ik heb het aan u overgegeven en ik verwacht het van u. Ik kan er niks aan veranderen. Ik bid voor mensen dat God ze doet knielen bij het kruis. En dan zullen ze daar, zal de Heer ze dat laten zien. Maar kan ik niet doen. Ik kan alleen maar dan de Heer overgeven, zeg de Heer. Wat heeft de Heer eraan aan mij bijvoorbeeld, als ik altijd zo op je, het is zo erg, het is zo erg, het is zo erg, het is zo erg, het is zo erg. Ja, dat is wel waar. Maar er komt niemand verder mee. En veronderstel dat ik zo zou preken vanmorgen, dan zou je zeggen, nou, dat heb ik 1 keer gezien, maar dat overkomt me nooit meer. He? Toch? Daar heb je niks aan, daar ziet niemand wat mee op. He? Dus het gaat er, zie wat er hier aan de hand, moet kijken hoe die bezig is. Lees gewoon het volgende vers, nu vers 28 en dan vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft hij je tevoren gekend? Huh. Een heel tijdje geleden, hè? Hoe lang geleden? Ja, wij kunnen maar 6000 jaar terugdenken. En daarvoor was je al met je bezig. Zie? En nu ben je er en nu heb je al zoveel jaren achter de rug weer. En, oh, ja. Ja, maar God had dat allemaal gezien. Ja, dit is een liedje dat gaat top niet langer voort. Vertrouw op het Heere woord. En dan zie je, en ze tobben. Waarom tobben die mensen toch zo? Hè? Die vogeltjes, die zitten vroeger zaten op die lijnen natuurlijk. Wat doen die mensen? Waarom tobben ze toch zo? Maar ze hebben geen hemelse vader. Hè? Ja, tobben. Tob je bij een tobber. Hè? Top niet langer voort. Vertrouw op het Heere woord. Nou, hier gaan we. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordeneerd. Oh, ja, nu komt er een lichtje. Want hij is aan het werken. He's still working on me to make me what he ought to be. Huh? Ja, daar komt geen cd van uit hoor. Maar ziet u wat hij mee bezig is? Die heeft hij verordineerd, wat? Om het beeld van zijn zoon gelijk te worden. Dus hij is bezig om... Zou dat een groot werk zijn? Om, laat ik het zo zeggen, om iets van te maken. Om er iets van te maken, kort. En er is God die is aan het snijden en aan het vormen en aan het kneden. En zeggen, ja, nog een stukje hier. Hè? En dan morgen, we zullen het zo doen, zo zeggen, dat hij is dus bezig om je te vormen. En dus nu moet alles weg wat niet op de Heer Jezus lijkt. Dan zou ik zeggen, in ieder geval, in mijn geval, is je nog even bezig. He? is nog even bezig. Dit moet eraf, dat moet eraf. Veronderstel dat ik u vanmorgen vroeg. Bent u nederig? Kijk, als ik zo kijk, dan zijn ze gewoon allemaal even nederig. Hè? Ze zijn gewoon nederig van de hoogmoed. Ja, vrienden, dat de Heer dat er eens een beetje afgehaald heeft, hè? Ja, je moet niet meer gaan zitten. Je moet het hem gewoon laten doen. Wij hebben de neiging om ergens mee te gaan zitten en zeggen, ja, hoe moet dat, dan weet ik niet. Ik weet ook niet. Maar dat is ook niet mijn zaak, dat is zijn zaak. Hij heeft mij geroepen om te prediken, voor de rest, wat hij daarmee gaat doen, daar kan ik ook niks aan doen. Hij geeft me boodschappen en hij zegt, die breng je. En als je dat niet doet, hebben we eens gelezen wat Jeremia, wat God zei tegen Jeremia? Jeremia zegt, oh Heer, ik ben wel te jong, oh, ik kan niet preken. Oh Heer, doet dat toch niet, maak mij toch geen prediker. Hij zegt, als je niet gaat preken, dan beschaam ik je voor de mensen. Ja, wat ga je dan doen? Kunnen we beter gaan preken, hè? Ja, nou ja, daar zijn we dan. Oké, dus als de Heer tegen je zegt preken, dan weet je. Dus hij is bezig om je te vormen. En wat is het, moet je kijken hoe dat die grote schijnwerper van God daarop staat. En wat zegt hij dan? Waarom is dat zo? Opdat hij, de Heer Jezus, de eerstgeboren zal zijn onder vele broeders en zusters. Zie je dan? Zullen we het wijs beslissen helemaal naar de Heer Jezus? Hoor. Het is niet om ons eventjes om te hangen. Nee. Het is zo dat je zie, dat is zo dat de Heer Jezus al die broeders en zusters. Wat denk je dat het geweest is voor de Heer Jezus toen hij daar bij de Vader was en voor de grondlegging der wereld en dat was al de vermakingen van de Vader. En dan besluiten ze, ja, ze willen toch meer broeders en zusters, meer kinderen voor de Heer en zowel. En dan zegt hij, ja maar dat gaat wat kosten. Dat gaat wat kosten. Het heeft God wat gekost. Toen hij onze vader Adam geschapen heeft. En dat hij daar vele kinderen uit zou krijgen. En dan zijn die kinderen nog zo weerbarstig en weerspannig. En dan moet hij ook nog mee aan de gang. En tenslotte heeft hij er wat bij elkaar. En dat ze op hem zullen lijken. Zodat de Heer Jezus broeders en zusters heeft. Heel eenvoudig. Hij is opgegroeid in een gezin als mens. Met halfbroeders, halfzusters. Ja. En tegelijkertijd, nu heeft hij geestelijk straks ook broeders en zusters. Maar dat heeft hem wat gekost, dat heeft hem dat geest gekost. Maar in dit alles gaat hij de eerste zijn. De eerstgeborene onder vele broeders en zusters die we straks te zien krijgen. Nou, dus je ziet waar het om gaat. Dus alles dat wijst naar dat 32e vers, naar dat kruis. En de bemoediging hier weer in, want wat hij doet, hij wijst dus geregeld naar dat kruis, naar het volbrachte werk. En tegelijkertijd laat hij toch ook de bemoediging erin zien voor ons, want hij zegt, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Zie, hij riep, Cor, Frans, Remco. Huh? Nou, dus hij heeft geroepen en... Dan, die hij geroepen heeft, deze heeft ook gerechtvaardigd. Ben je gerechtvaardigd? Dat was een vraag. Ja, nou dat is toch geweldig. Recht, ik bedoel, als je even denkt, ieder kan zo voor zichzelf denken, maar als je denkt, wat, als ik denk wat ik ben... Of ik zou kunnen zeggen wat ik was, maar in ieder geval. En dan, God heeft gezegd, je bent gerechtvaardigd. Dat betekent, ik sta recht voor God. Ja, dat is echt toch een geweldig iets, hè. Dat is toch een geweldige boodschap. Als je denkt wat je was, en nu wat je zijn mag, met de Heer Jezus. En dan zegt God, gerechtvaardigd. Wij hebben een probleem. En het probleem is dat geheugen. En hoe ouder wordt, dan herinner je niet meer wat je gisteren gedaan hebt, of wat je gisteren gedacht hebt, of wat je gisteren gelezen hebt. Maar één ding kan je wel herinneren, en dat is vroeger. Vroeger, ja, zo oud ben je nog niet, Hans, maar en hoe ouder wordt, dan herinner je. Nou, 50 jaar geleden, dat is geen probleem. Ik kom er wonder nou in die polder en ik zeg tegen die mensen, oh ja, dat heb je toen gedaan. Hoe weet jij dat nou nog? Dat was ik vergeten. Nou, weet ik het niet. Nou, dus dat kun je nog herinneren. Maar weet je wat je kunt herinneren? Je kunt herinneren je zonde. En daar ben je soms mee bezig. Nou, dat voegt natuurlijk niks toe aan je geestelijk leven. Helemaal niks. Helemaal niks. En God die is ze vergeten, want dat heeft hij gezegd. Zie hoe bijzonder dat het leven met de Heer is. Dus ga nou eens met God op pad en laat hem zien. Want dan ben je niet bezig met die dingen, maar je bent bezig met hem. Hij wil gewoon dat je met hem bezig bent. Niet met jezelf. Oh, ik ben zo slecht. Ja, dat weten we al lang. He? Dat was toch geen nieuws. Hoeven we toch niet in de krant te zetten. He? Ja. Maar, dus dat is voorbij. He? Nu mag je leven met de Heer. Dan ga er dan mee verder. En leg alles bij het kruis neer. Iedere keer weer. Weg. 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 He? Nou, dat is... Want ja, nogmaals, de Heer Jezus heeft dat duidelijk gemaakt. Hij zegt, als de Zoon je vrij maakt, dan ben je waarlijk vrij. En dan komt Paulus er nog eens achteraan, erin gelaten. Hij zegt, wees dan standvastig in de vrijheid waarmee je bent vrijgemaakt. Je bent vrijgemaakt door de Heer Jezus, door zijn bloed. Dus leef in die vrijheid. Wat een vrijheid, hè? Wat een vrijheid. Dat betekent, ja, zeggen mensen zoals, oh, dan kun je doen wat je wil. Ik wil niet doen wat ik wil. Ik wil doen wat hij wil. Daar is de vrede, daar is de rust, daar is de blijdschap, daar is de vreugde. Dat is alles wat je nodig hebt. En dus, oké, zullen we dan zien het. En die eigen die vader geeft, moet je kijken wat er nou staat. Ik zou gewoon willen zeggen, that's a finished product. Het is helemaal kant en klaar. Dan kan je, als je verheerlijk bent, dan kan je toch niks meer aan toevoegen. Dan is het toch af. Of zou je er nog iets aan willen doen, Marco? Een beetje. Dat dacht ik al. Wil je er nog iets aan toevoegen? Wil je het nog een beetje verder afmaken? Dus dit zegt hij, je kan het zelf lezen. Ik bedoel, ik verzin niks. Niet dat ik dat niet zou kunnen, maar ik bedoel, daar gaat het niet over. Hè? Dus al verheerlijkt. Dan heb ik net gezegd dat we wandelen waar? In de hemel. In de hemel. Hemelburgers. Nou, ja, als die mensen dan hier op aarde zo willen leven zoals ze dat doen. Ja, dan moeten ze dat doen. Daar kan ik ze niet van tegenhouden. Maar dat betekent niet dat ik met ze mee ga wandelen. Dat is niet nodig. Nou, hier God, die geeft je dat zo. Wat een duidelijkheid, hè? Deze heeft hij ook verheerlijkt. Zo veronderstel dat ik... Ik kom je morgen ergens tegen, dat is nog niet heel waarschijnlijk, maar... Ik kan ook op een andere datum zijn. Ik zeg, zo ben je verheerlijkt. Je wat? Ja. Leef je daarin? Nee, niet echt. Oh, waarom niet? Als God je nou iets gegeven heeft, kun je er toch in leven? Ik ben zo blij, Jezus redde mij. Huh? Ja, nou dat is wat hij ons hier wil vertellen. Oké, dus we zien dus dat hele ja, gebeuren hier. Nou, nu we dit lezen... Laat ik eventjes, sla even met mijn Hebreeën op, een heel bekend vers, in het vierde hoofdstuk. En er staat een, lees er drie versen met u. En waar wij dan, Hebreeën 4 vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest door zonder zonde. Nou, dus laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dat wij barmhartigheid mogen krijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Wat een verlossing door de Heer Jezus. Als je dit zo leest en als je dat deel van Romeinen 8 leest, van vers 18 tot het einde eigenlijk, dan is het net of dat je de trap op gaat. Iedere keer een tree hoger. Eén tree tegelijk. En de hoger dat je gaat, de meer dat je gaat zien. Maar je kunt niet meer zien dan waar je bent. Dus je gaat die trap om, één tree tegelijk. Er zijn er mensen die willen wat treeën overslaan. En dat werkt niet. Maar als je die treden opgaat, die trap opgaat, één tree tegelijk, dan moet je dat wel doen aan de hand van de persoon van de Heilige Geest, waar we het de vorige keer meer uitbundig over gehad hebben. He? Dus één tree tegelijk, een highlightje aan zijn hand. En zo verder. Als je bij jezelf gaat, dan gaat het heel slecht. Want dan denk je dat je wat treden omhoog bent en je hebt er ook tegelijkertijd nog wat overgeslagen. En ineens kukkel je naar beneden toe. Je dacht dat je ergens halverwege die trap was en misschien wel verder. Misschien wel zelfs wel zo ver dat je dacht, ik heb het allemaal in de hand. En terwijl je zo zei, in de hand, boom, onder aan de trap. Volgt u me? Het is dus net of dat die trap op gaat, hè? Eén stap tegelijk. Ga niet te snel. Het is wandelen met Jezus, maar ik wil even die trap voorstellen. Dat we een beetje hoger gaan, overzicht hebben. Oh, hier is het mooi. En dan kom je een beetje verder. Hier, dat had ik ook nog niet eerder gezien. Weet je wat ik bedoel? Dus je hebt van die plaatsen waar je zo overal overheen kan kijken. Één tree tegelijk. Geen stelletje tegelijk. En aan zijn hand. Om te laten zien. Één tree tegelijk, daar gaan we. En nu kan ik het goed overzien. Prachtig. Maar wel mijn hand in zijn hand. Want anders gaat het direct verkeerd, zonder meer. Zou niet denken dat we meer kunnen zien dan waar we zijn. En niet alleen verder gaan. En dat zien we dus als we hier bezig zijn. Terwijl we toch hier dit in gelezen hebben in Hebreeën, lees eventjes een beetje verder met me naar 1 Johannes 3. We zijn dus die wereld is in barensnood en die hele schepping is in barensnood. 1 Johannes 3, dus de brief van Johannes, derde hoofdstuk. En je ziet dus dat alles is bezig zo. En waar zal dit toe leiden? Nou, dat hebben we dus al besproken waar het toe zal leiden. Niet in grote details, maar toch wel wat. In dit derde hoofdstuk van 1 Johannes lezen we, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Nou, dat is al heel bijzonder natuurlijk. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Dus het geeft die scheiding van de wereld, hè. Dus wees niet te verbaasd als mensen je niet begrijpen, als ze je misschien niet lief hebben of wat ook maar. Ze weten dan natuurlijk niet wat ze missen, maar dat is wel anders. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Oh, dat woordje geopenbaard kwam ik hier ook tegen. Het eerste vers dat ik gelezen heb in Romeinen 8 was, de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Oké, geliefde, nu zijn we kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar we weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen. Wat? Zie je dat? Dat ga je dan werkelijk zien. En nu zit je nog een beetje door de donkere bril te kijken. Hè? Het lijkt wel aardig, maar het is natuurlijk allemaal maar helpmaterialen, die brillen. Maar dan, want die brillen die lappen hier achter, hè, als we naar boven gaan. Die gaan niet mee. Dan zullen we hem zien zoals hij is. Nu zit er nog een beetje een film over, hè. Maar dan gaan we zien zoals hij is. En, ja, dan staat er iets. Daar ben ik een keer op aangesproken. Want ik vertelde dat zo, hè. Dat wij zullen hem gelijk zijn. En ik had dat gezegd ook in een prediking ergens. En toen werd ik aangesproken na de prediking. U hebt iets gezegd dat u niet mag zeggen. Ik zeg, oh, ja, dat zou kunnen. Ik ben, er kan altijd wel eens iets komen. Of iemand is het er gewoon niet mee eens, dat kan ook natuurlijk. En ja, dat en dat heb u gezegd. Ik zeg, oh. Dus ik sloeg mijn Bijbel open en ik hield die Bijbel, die hield ik zo onder deze man zijn neus. En ik zeg, wilt u dat even lezen? En ik heb hem dat 6 keer moeten vragen voordat hij het eindelijk ging lezen. Dit was natuurlijk een hele vrome man die altijd naar de kerk ging, altijd zijn Bijbel las. En de Bijbel geloofde. Hij las dit, tenslotte, nou veel nadruk erop van mijn kant. En toen zegt hij, maar u mag het niet zeggen. Dus zo gaan we met het woord van God om. Maar eigenlijk doen we dat allemaal een beetje. Hè? Eigenlijk doen we dat allemaal een beetje. Want wij zeggen dan wel niet, dat mag je niet zeggen, Ko. Want het staat hier, dus dat zou je echt niet durven zeggen. Want dan zeg je, ja, dan ben ik wel eens hoor. Nou, maar tegelijkertijd leven we erin dat wij zullen hem gelijk zijn. Dat is het leven, hoor. Oh, geweldig, hè. Geweldig. Als je het toch ziet. Ja, dat is toch blij vooruitzicht, hè. En zegt, we hebben net gezongen. Luister naar de blijde boodschap. Vol van liefde en genade. Wat een genade, hè. Dat zo'n product, net als mezelf, dat zo, ja, dat zo zal zijn. Dan zou je haast zeggen, dat is ongelooflijk. En dat mag je juist geloven, hè. Hetgeen dat absoluut er niet op lijkt, dat is juist het geloof. Als je het allemaal kan zien, ja, dan is het niet meer geloven. Dat zegt hij ook hier in vers 26 van Romeinen 8, hè. Dan zegt hij dat ook. Ja. Als je kunt zien, dan is het geen hoop meer. Nee, we kunnen het niet zien, maar we geloven het. We weten het zeker. Geloven is zeker weten. De geloven is niet zeggen, ja, vroeger zei ze altijd, geloven doe je in de kerk, maar hier moet je zeker weten. Nou, het is juist andersom. Geloven doen we zeker. Hè? Geloven is zekerheid. Zo zegt Hebreeën 11 dat toch? Geloven is zekerheid. Nou, dat is geen onzekerheid. Man, wat een boodschap, hè. Want wij zullen hem zien gelijk is. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die rein is zichzelf gelijk hij rein is. Ha. Dat is toch bijzonder ook, hè. Ja, wij zullen hem gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. We zullen net zijn zonder zonde. Dan zullen we er niet meer aan denken. Dan moeten we eventjes terug in de Bijbel. En dan kunt u even stoppen met me bij 2 Korinthe. 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. En want het is hier zo'n grote verlossing. En ja, wat ik nu mee bezig ben, dat is nog maar een introductie. En de boodschap die moet eigenlijk nog komen dan natuurlijk. Maar 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk. En in vers 9 dan zegt Paulus hier zo, ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis van de dood. Opdat wij niet onszelf vertrouwen zouden, maar op God. Die iets met die dode mensen doet. Met de dood, die dode verwekt. die ons uit zo grote dood verlost heeft. Verlost van de straf van de zonde. En nog verlost. Verlost van de macht van de zonde. En ons zal verlossen van de tegenwoordigheid van de zonde. En verlost, hier is het moeilijk, hè. En verlost van het genot van de zonde. Het genot van de zonde. Dat is natuurlijk tegen alle geestelijkheid in. Maar het genot van de zonde. Van alle tegenwoordigheid. Wat een verlossing, hè. Wat een verlossing dat God teweeg brengt. Dus je ziet hoe groot dat die verlossing is. Nog even terug naar Romeinen 8. En er zijn zoveel dingen die wijzen op deze laatste dag. Maar als u die wilt lezen, dan zou ik u aanraden om te lezen 2 Timotheus 3. En dan heb je zo een hele lijst van dingen die er staan. We gaan nog even terug naar Romeinen 8. En ik lees van vers 19. Want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Zo is er openbaring, de Heer Jezus wordt geopenbaard, de kinderen Gods worden geopenbaard. Wat een geweldige openbaring zal dat zijn. Alles ligt open. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf een verwachting. De aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. We zitten nu nog in een lichaam. Dus eigenlijk is die zo apart, hè, wanneer de mens denkt aan sterven, dat hij dan aan een einde denkt. En dat is juist een begin. Want als je gaat sterven, wat gebeurt er dan? Dan word je verlost van dit lichaam. Geest en ziel, die worden verlost van dat lichaam. Dat lichaam, ik sta er altijd eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, een beetje verbaasd bij als een begrafenis. En vooral als dat nog een christelijke begrafenis is. Dat mensen zo over dat lichaam kunnen treuren. En die persoon, die is er gewoon niet meer. En als de christen is, dan is hij bij de Heer. Dan kun je toch alleen maar zeggen, ik geloof dat wij met de opname uitgaan. Maar mocht dat niet zo zijn, en mocht je ooit een begrafenis voor mij hebben, om het even zo te noemen. Nou, dan ga je toch zingen, prijs de Heer, hij is bij de Heer. Hè? Nou, kun je wel zeggen, het is een beetje rustiger geworden. Maar, voor de rest, volgende. Dus wanneer je dus dit lichaam verlaat, dit lichaam is een belemmering, zolang als we hierin zitten. Waarom zou je hier zo graag in willen zitten, zolang als het een belemmering is? Want dit lichaam is een belemmering. Als ik bij de Heer ben, dan ben geest en ziel zijn eruit en die zijn bij de Heer en ik ben vrij. Wat is? Ik ben nu vrij in de Heer. Maar dat lichaam, dat geeft nog een belemmering. En hij zegt, en dat zal ook verlost worden. Zie? Dus daar leven we dan naartoe. De meeste mensen leven daar vandaan als het ware, zo lang mogelijk, hè? Nee, leven we naartoe. Dat we verlost worden van. Hè? Hoe ziet het er nou uit? Goed. Dus, want wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, dit is vers 24, sorry, ik zei 26 daarnet, is geen hoop. Want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. Het is dus spannend zonder spanning. Spannend zonder spanning. Dat is dit, hè? Uitziende. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mee te hulp, want we weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Nou, dus hier hebben we het net over gehad, dus dat laten we dus nu zo, maar dan wil ik nog eventjes met u lezen vers 33, en dan gaan we daar nog even verder. Wie zal de beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? We hebben net iets bekeken aangaande die rechtvaardigmaking in vers 30. En nu zegt hij, wie zou beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is hij die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaar. Gelijk geschreven is, want om uw entwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen der slachting. Paulus heeft wel meegemaakt hoor. Wij spreken niet de elfde, maar er zo vandaan, dan zie je dat wel. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Zo, ziet er soms niet uit hè, dat je een overwinnaar bent. Meer dan overwinnaars. Meer dan. He? Misschien moet je dat gewoon eens boven je bed dragen. Meer dan. Kom eens aan. Meer dan wat? Meer dan overwinnaars. Kijk eens aan. Zie maar, dat zit niet in mij of in jou. Dat zit in Christus. En als je positie in Christus is. Zie? Dan is dat toch een duidelijke zaak, hè? Als ik in Christus ben, de overwinning is in Christus, meer dan overwinnaars. Kijk, nou, daar kunnen we mee verder. Hè? Zo, als we daar maar aan denken. Door hem die ons lief gehad heeft, want ik ben verzekerd. Nou, dat is een verzekering, die hoef je niet voor te betalen. En die voor eeuwig geldt. Ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus onze Heer. Vader, we danken u voor dat grote, bijzondere werk dat gebeurd is daar aan Golgotha's kruis. Het is volbracht. Dat u zo in de Heer Jezus ons brengt tot uzelf. Verzoend met God. Wij kunnen alleen maar danken, Heer. Voor zo'n die grote, oneindig grote bijzonderheid. Want dat we een hele eeuwigheid bij u mogen zijn. Als uw kinderen. Heren, wat een werk. Wat een verlossing. Wat een bevrijding. O Heer, dat een ieder zo mag leven daarin. Tot eer van uw naam. We zeggen u dank. In Jezus' naam. Amen.